Ik heb dan in Brussel gestudeerd op de Erasmus Hogeschool. Ik heb dan ook Erasmus gedaan in Griekenland. Daarna na mijn studies ben ik dan voor de Griekse ambassade gaan werken. En dan later heb ik nog wel vertaald, ook voor Grieks. Maar dat is zo'n beetje mijn achtergrond. Ja. Ik heb daar nu niks meer mee te maken, maar Griekenland is voor een groot stuk van mijn leven, ben ik daar heel intens mee bezig geweest. Begonnen op 12 met Latijn-Grieks op school en ja, dat heeft geduurd tot mijn 28, 29 denk ik, dat eigenlijk bijna mijn fulltime obsession was.
En op welke manier volg je het nu nog?
Nu volg ik het door de media te proberen volgen, via internet en zo.
De media, wat is dat dan?
Dat is heel moeilijk. Wat is dat, de media? In Griekenland is dat sowieso heel erg politiek gekleurd. Ik ken geen enkel...
Dus, je zegt de media in Griekenland, dus je volgt de Griekse media ook?
Ik volg de Griekse media, ja sowieso. Als ik alleen maar op de westerse media moet afgaan, dan heb ik het gevoel dat er mij iets hard voorgelogen wordt. Volg ik enkel de Griekse media, dan zal ik dat gevoel ook wel hebben. Maar dan heb ik tenminste twee polen om een eigen waarheid uit te distilleren.
En hoe zit dat dan? Waarom worden we voorgelogen, denk je? Wat klinkt er niet echt, of juist?
Als je de twee gaat vergelijken, dan kom je heel vaak tot de vaststelling dat er gewoon iets niet klopt.
Het is een andere boodschap.
Een andere boodschap, of je merkt dat er al iets voorgespind is wat de redacties dan opnemen. Zoals een heel stom voorbeeld was gisteren. In de voormiddag kon je al op de website van de Morgen lezen dat het Grieks parlement ging samenkomen en die wet ging aanvaarden. En het was precies alsof dat al gebeurd was. Mm-hmm. Terwijl in de Griekse media waren ze eigenlijk op dat moment nog aan het discussiëren van hoe laat gaan we samenkomen en wat gaan we doen vandaag? Mm-hmm. Dus dat is al een heel ander verhaal. En dan, als je dat constant, dag op dag, eigenlijk tegenkomt, zo'n ding, dan voel je gewoon, er klopt iets niet. Ja. Er wordt gespind langs alle kanten. En dat is nu, na dat referendum, nog altijd het geval ook. Hè.
En waarom denk je dan dat... Waarom zeg je... Je bent begonnen met te zeggen van de westerse media zijn niet juist. Waarom?
Want
uiteindelijk, de Morgen had gelijk.
De Morgen had wel gelijk, maar ik vond het journalistiek, vond ik het eigenlijk niet kunnen dat ze het op dat moment al op die manier eigenlijk voorschotelden. Want het was precies of alles was al in kannen en kruiken. Mm-hmm. En dat was belangen nog niet zo. Hè. In Griekenland waren ze echt wel bezig over andere dingen en daar zaten ze meerder mee in van, gaat het er wel door geraken? Want dat zat er wel aan te komen. Maar de vraag was ook vooral, hoe gaat het er doorkomen? En als het er doorkomt, hoe lang gaat die regering dan eigenlijk nog stand houden? Want we wisten allemaal wel dat er breuken in die regering gingen komen door die stemming vannacht. Dus... Ja, en daar merk je dan niks van in de Morgen. Ik zeg nu de Morgen, bedoel, de Standaard neemt dan hetzelfde bericht over en zo, dat is...
Want is het dat meer niet vooral, het bericht was nu wel correct, of bleek achteraf toch correct te zijn, maar het is niet vooral zo dat dus, waar je ook, welke krant je ook koopt, er zijn er maar twee groepen niet meer trouwens in Vlaanderen, maar... dat de berichtgeving eigenlijk min of meer dezelfde is.
Dat is inderdaad de indruk dat je dan krijgt, van er is ergens iets voorgespind en die redacties die nemen dat gewoon over. En dat komt dan blijkbaar meestal uit dezelfde bron. Meestal ook heb je de indruk dat daar dezelfde journalist aan gewerkt heeft, omdat met dezelfde zinnen uitgedrukt wordt en zo. Ik heb heel vaak de indruk, als ik de westerse media lees, dat ik voorgekoude shit krijg. Zo, er heeft iemand iets gespind, die heeft dat voorgekoud, en die brak dat nu uit zo in mijn bekje, zoals een klein vogeltje in een nestje, en ik hoef dat maar te slikken. En als je dan die Griekse media...
Er zijn zeer veel kranten, maar ze geven inderdaad allemaal een beetje dezelfde...
Ja, ze geven allemaal hetzelfde bericht. Ja.
Dus er is een heel interessant artikel op apache.be van, ik denk dat van Tom Cochet is, ik moet even checken, over het feit dat inderdaad er zijn een paar persagentschappen en dan de Financial Times verwijst concreet naar een journalist in Peter Spiegel die blijkbaar daar wat ik zeg Peter Spiegel op zijn Duits, maar misschien is het een, ik weet niet van waar dat hij is, die dan blijkbaar connecties heeft bij een aantal mensen die daarmee in die vergaderingen zitten ofzo, en dan krijgt hij dingen door sms't en dan wordt dat dan blijkbaar alles direct retweet of...
En dat
misschien
is, dan,
is,
dat is dan de story van de day, hè, dat die tweet inderdaad, niet iedereen pikt dat op, men gaat daar niet meer kritisch mee om, dat wordt gewoon, dat is copy-paste, zeg maar. Hè.
Een Griekse waarheid als een koe, heet het stuk, van Tom Cochet, inderdaad, is gepubliceerd vandaag of gisteren waarschijnlijk, maar hij heeft het ook over de Griekse media, en ik heb dat dan ook andere alternatieve media gehoord, dus dat bijvoorbeeld in de aanloop naar het referendum dat, er, dat de media allemaal zouden voor een ja gepleit hebben. Is dat zo? Dat ze nogal heel ver gingen. Er is ook iemand zeggen dat de Griekse media nog erger waren dan Fox News.
Maar het is zo, in Griekenland heb je, net zoals hier, heb je openbare televisie. Dat is de ERT die op een gegeven moment uit de ether is geweest. Die nu sedert een paar maanden, of een maand of twee, denk ik, terug uitzendt. En dan heb je de privémedia. En die zijn in handen van oligarchen. Griekenland heeft een beetje een traditie met oligarchen. Dat is begonnen met de scheepsmagnaten, de Onassissen van in de tijd en zo. Maar dat is eigenlijk uitgegroeid. Dat zijn allemaal van die oligarchen-imperia. En media is daar een groot stuk van. En dat is heel sterk politiek gekleurd. Politiekers zijn eigenlijk ook al jaren, zeker in de jaren 80 en 90, waren die eigenlijk gewoon een beetje het schootwondje van die oligarchen. Want die oligarchen die hebben met hun imperium hebben die veel meer macht dan wat die politiekers ooit zouden kunnen hebben. Want zo'n mediamagnaat bijvoorbeeld, als we het nu bijvoorbeeld over Bobolas hebben, die heeft een aantal conservatieve media...
Bobolas, dat is een van de...
Dat is een van de oligarchen.
Is dat een media-oligarch of een...
Nee, dat is een oligarch. Dat is een oligarch. Maar die heeft dus, dat is net mijn punt eigenlijk, die heeft dus naast die media, heeft die ook nog andere dingen. Bobolas zelf, die zit bijvoorbeeld heel erg in de bouw in Griekenland. En daardoor zijn die oligarchen eigenlijk veel machtiger dan die politiekers. Gewoon omdat die zitten overal. Dus het is, als Griek... Volgens het oude systeem, want ik geloof wel dat er nu een soort regimewissel gebeurt in Griekenland en dat de situatie wel gaat veranderen. Maar vroeger als Griek wou je een huis bouwen of je wou gaan studeren of je wou weet ik veel wat. De kans dat je met zo'n oligarch in aanraking zou komen, niet letterlijk dan, maar wel met een bedrijf daarvan, ja, was wel heel realistisch. Dus inderdaad, ja, dan heb je je fakkelaki klaar met de misa erin om te gaan meedoen aan het spelletje.
Er wordt ook gezegd dat zelfs de vakbonden eigenlijk mee in de molen zaten, gewoon door de leiding om te kopen. Heb je daar ooit iets van gemerkt?
Ik heb zelf nooit geen ervaring gehad met Griekse vakbonden, maar wat je daar inderdaad over leest, het is niet allemaal even proper. En ik had ook wel een bedenking toen ik zelf nog vertaler was, dus dat was zeg maar in begin jaren 2000, had ik zo af en toe de indruk van hier klopt iets niet. Een vakbond zou... zich niet moeten bezighouden met zo'n ding of niet zo expliciet een standpunt daarover moeten innemen. En toch doen ze dat
bij
het minste... Ik kan er nu niet direct een voorbeeld bij verzinnen, maar het is gewoon bij het minste hebben die vakbonden daar een zegje te doen. En ja, die hebben wel een bepaalde invloed ook. Maar ik zou de invloed van de vakbonden zeker niet willen vergelijken met de invloed van de oligarchen.
Ja, het gaat meer over het feit dat ze dus ook in de klauwen van de oligarchen zaten, omdat dus... dat er ook corruptie dan in de vakbonden zou zitten en dat ze, ja, ik moet even de quote van het artikel hier dan misschien opzoeken, maar het kwam er eigenlijk op neer van als de vakbonden te veel tegen die oligarchenbelangen ingaan, dat ze gewoon, de vakbondsmensen gewoon omgekocht worden.
Ja, maar dat geldt voor iedereen, vakbond of niet. Als je een privébedrijf bent en je moet samen gaan werken met zo'n oligarch, ja, dan ga je ook sowieso aan het kortste eind trekken en ga je ook moeten schikken naar die oligarch. En voor die vakbonden geldt dat ook.
Ja, een vakbond is in principe afhankelijk van zijn leden, niet van, grootkapitalisten.
Ja, in Griekenland, ik hoor het je graag zeggen, in principe, maar in Griekenland moet je altijd met heel veel zout nemen als het over principes gaat. Maar in Griekenland kan je bijvoorbeeld heel mooie discussies gaan voeren over democratie, dat is zo een van hun stokpaardjes, want daar staat de wieg van de democratie en zo. Maar als je dan uiteindelijk kijkt wat er van democratie ooit in Griekenland geweest is de laatste 20, 30 jaar, ja, dat is eigenlijk bedroevend, toch? Dus alles wat dat je, elke discussie waar dat... woorden aan te pas komen, zoals in principe, ja, dat gaat niet op als je het over Griekenland hebt, want principes die hebben daar heel lang niet bestaan, zeg maar. En ja, dat is, ik denk dat dat iets nieuws is voor de Grieken om daarmee te leren omgaan.
Is dat niet een beetje vreemd wat je daar zegt? Want de Grieken staan toch bekend voor hun enorme militantie, dus bijvoorbeeld hoe ze zich verzet hebben in de Tweede Wereldoorlog, hoe ze zich verzet hebben tegen de kolonels. Dat duidt toch dat die mensen daar wel mee bezig zijn?
Dat klopt en ik ben het akkoord. Ik ben akkoord met u inderdaad. De Grieken die hebben wel zo'n geschiedenis waarin dat ze heel militant hebben moeten zijn. Maar zoals ik de Grieken ken, en dan heb ik het dus vooral over de periode, dus vanaf 1995 ben ik eigenlijk echt zwaar in contact gekomen met Grieken, tot pak 2006, 2007 moet dat geweest zijn. Ik ken ze eigenlijk vooral als opportunisten, om eerlijk te zijn. Dat klinkt heel lelijk. Ik bedoel dat niet zo, ik bedoel dat niet beschuldigend of zo. Maar het is wel een feit dat als je in zo'n cliëntelistische maatschappij zit, dan moet je een beetje opportunisme aan de dag gaan leggen. Want als je dat niet doet, dan trek je aan het kortste eind.
Dat doet een beetje denken aan iets wat oud-gouverneur van de Nationale Bank Verplaatsen gisteren zei op televisie. En die zei dat nergens zijn er zoveel zelfstandigen als in Griekenland. En zelfstandigen, het leek wel alsof dat een wet van mede en persen was om een beetje in de regio te blijven. Zelfstandigen betalen nu helemaal geen belastingen.
Ja, in Griekenland kan je dat verder doortrekken. Er is een periode geweest dat gewoon niemand belastingen betaalde in Griekenland. Of toch een klein percentage. Ik weet niet of dat bij zelfstandigen hoog ligt. Ik heb daar geen idee van. Ik heb daar geen zicht op.
Maar nu, die mentaliteit wordt ook gebruikt om nu te zeggen van kijk, ja, jullie moeten die voorstellen van Europa aannemen die dan moeilijk aanvaardbaar zijn voor de huidige regering. Dus, ja, hoe zie je dat eigenlijk? Want dat, ik zei, je bevestigt die problematiek die toch algemeen ook door onze media gevoed wordt naar de mensen, naar de bevolkingen hier. Mm-hmm. Hè, namelijk, er is toch een cultuur van corruptie. Dus in het licht daarvan is de conclusie van kijk, nu moeten ze Marke de Bruxim aanhalen. Hè.
Inderdaad, volledig mee eens. Zeker ook omdat het gaat voor een stuk over mijn belastingcenten uiteindelijk, weet je wel. En dan
dat is weer een andere zaak.
Dat komt tijd voor verandering, weet je wel. Jullie kunnen niet op die manier voortgaan. Ja. En dat denk ik dat dat iets is wat de Grieken eigenlijk zelf wel...
Wacht, even toch eventjes rechtzetten, want Hans, die zaak over het zijn onze belastingcenten is ook wel een beetje het spinnen, hè, want dat is gewoon... Doordat,
dat is niets met spinnen te maken, dat is gewoon mijn persoonlijk gevoel als het over Grieken gaat.
Wacht, ik zal even uitveden, want... Vooral duidelijkheid, nee. De 600 euro's die elke Vlaming nu had moeten betalen of zo, dat is wel geld dat dus de internationale instanties overgenomen hebben van de privébanken. Hè? Dus vooral duidelijkheid. Maar de schuld is wel Grieks. Hè? Snap je wat ik bedoel? In feite was die schuld niet... Het is zo dat België nu 7 miljard schuld heeft. Hè? Griekse schuld in handen heeft.
Maar
3 jaar geleden was dat niet zo. Hè? Dus doordat België die zelf bewust overgenomen heeft van de privébanken... Hè? Dus als de bevolkingen, nu de Europese bevolkingen aan Griekenland moeten betalen, komt dat omdat we die schuld overgenomen hebben van de banken. Hè? Dus dat, maar los daarvan, die Griekse schuld is er wel, is een gevolg toch van die corruptie of die cultuur. En dan, los van wie ze nu moet betalen, of het nu de banken zijn of de bevolking van de andere landen, ja, is er wel het argument van wat... nu moeten de Grieken er maar iets aan gaan doen. En dus besparen.
Maar ik denk dat de modale Griek, de Janis met de pet, daar zelf eigenlijk al heel lang iets aan wil doen. Ik zeg het, ik heb de Grieken vooral leren kennen, zo eind jaren 90 en zo. En toen al... kwam je mensen tegen die heel goed wisten van er gaat iets gebeuren op een dag. Je voelde dat de sfeer niet goed zat. Die mensen hadden wel een bepaalde standaard van welvaart en zo, maar je merkte toch dat als ze dan een gesprek aangingen met je, dat ze toch een beetje jaloers waren omdat je uit het Westen kwam, want het was daar allemaal veel stabieler en dat zwaard van Damocles hangde daar niet boven je hoofd. Want dat gevoel, daar leefden de Grieken eigenlijk wel mee de laatste 20 jaar. Van ooit op een dag is het mooi geweest en dan gaat... Dan gaat de boel ontploffen en wie weet wat er dan op ons afkomt.
Mm-hmm. Maar nu, nu zijn het wel de gepensioneerden bijvoorbeeld die er het slachtoffer van zijn.
Onder andere.
Ja. En eigenaardig genoeg zijn het juist de gepensioneerden die voor ja gestemd hebben vorige week.
Dat klopt, ja. De jeugd die heeft een hele sterke rol gespeeld in het hele Ochi-verhaal. En inderdaad, de gepensioneerden die hebben vooral ja gestemd. Ik vermoed, dat is een eigen interpretatie, dat angst daar heel veel mee te maken heeft. Die mensen die hebben al heel veel meegemaakt. Je mag niet vergeten dat de 20e eeuw in Griekenland veel turbulenter was dan hier. Dus als je nu gepensioneerd bent in Griekenland, ja, dan heb je de junta meegemaakt en zo. Ik denk dat die mensen veel vatbaarder zijn voor wat ik het terrorisme van het ja-kamp durf te noemen. Er werd gewoon gespind en dat spinnen draaide rond angst in het ja-kamp. Hè. Dus ik denk dat dat een beetje het gevolg is.
Dat brengt ons opnieuw bij de media. Hè. Je zegt het terrorisme van het ja-kamp, dus van de media die de druk uitoefenen om, is dat wat
je... Maar niet enkel de media, hè. Dat is daar een groot stuk van inderdaad, de media. Maar het ja-kamp, dat is in mijn ogen, is dat evengoed Lagarde en Dijsselbloem. Hè. Dat is ook het ja-kamp en dat is geen pers of zo, hè. Dat zijn instanties. Ja. Dat is evengoed het ja-kamp, daar wordt evengoed gespind. Ja.
Maar eigenlijk hebben die mensen helemaal geen invloed op de publieke opinie, alleen indirect, doordat de media ze brengen. constant.
Indirect hebben die wel, ja, hebben die wel een invloed daar natuurlijk op. Ja.
Dus de boodschap van, want hier hoor je eigenlijk, bij ons hoor je bijna nooit Tsipras praten, hè? Die Griekse ministers spreken beter Engels dan de Vlaamse Nederlands spreken, maar toch moeten we blijkbaar altijd van Oorveld uitgelegd krijgen wat Tsipras en Varoufakis gezegd hebben.
Ja. Wat mij ook altijd opgevallen is in het hele discours van Tsipras, is dat Tsipras eigenlijk, als je het woordelijk gaat bekijken, heeft hij eigenlijk hetzelfde discours als Lagarde en Dijsselbloem. Er is alleen één woordje wat constant terugkomt, waar hij op blijft hameren, en dat is namelijk dat de akkoord, dat dat leefbaar moet zijn. Dat is het enige. Voor de rest neemt hij alle terminologie over en ik denk wel dat hij, dat hij daar ook effectief achter staat, want anders zou die wet niet.
Dat is interessant. Er was een artikel in de KNAK deze week van een schrijver, maar een non-fictieschrijver, die ook aan politiek doet, maar zijn naam ontschiet mij nu. Heb je die... Nee, maar die spiegelt toch, die is, ja, eigenlijk is die gewoon enorm tegen de huidige regering. Mm-hmm. En hij zegt eigenlijk, ja, diep, hij doet zich misschien anders voor, maar eigenlijk is het een echte communist en wil hij het liberalisme weg. Maar dan zeg hij van, dat klopt eigenlijk niet.
Ik denk dat niet, nee, ik denk dat niet. Een echte communist zou ik dat eigenlijk sowieso niet noemen. Als je Griekse communisten wilt tegenkomen, dan moet je naar de Koukouai gaan en niet naar Syriza.
Ja, maar ze komen er wel uit voort.
Er is een groep die daaruit voorkomt en inderdaad, Tsipras is daar één van. Als je kijkt,
hij heeft zich aangesloten bij de KP, juist op het moment dat de muur viel.
Ja, ik heb Tsipras nog weten spreken toen ik in 98 was dat. Was ik Erasmus-student. In Athene heb ik daar toen een maand gezeten en dat was zo'n verkiezingsrally van de jeugd van de Koukouai, van de communistische partij. En daar stond Tsipras te speechen. En ik weet nog heel goed, ik was toen op stap met een ambtenaar van het ministerie van Onderwijs en die zei me toen al van let maar op Bart, want die man die gaat ooit wel eerste minister van Griekenland worden. En inderdaad, het Tsipras die je toen hoorde, dat was heel iets anders. Want ik weet dan, ja, toen ze dat zei tegen mij, van die wordt ooit nog premier van Griekenland, toen begon mijn ogen al te rollen. Want wat ik daar hoorde, ja, ik vond dat een zeer anti-Europees verhaal. Dat was heel extremistisch. Maar als je kijkt wat Syriza nu is, dat heeft daar eigenlijk weinig mee te maken. Het is, Syriza is volgens mij het legitieme links in Griekenland. Ze hebben in de naam, ze noemen zichzelf wel coalitie van radicaal links, maar ik vind dat eigenlijk een foute benaming. Dat radicaal, dat hoort daar niet bij. Er zitten inderdaad mensen met een radicalere achtergrond tussen, maar er zitten evengoed gewoon ecologisten tussen die heel gematigd zijn. Mm-hmm. Ik vind dat een beetje... Syriza, zoals het nu de dag van vandaag is, heeft weinig te maken met de Tsipras die ik in 98 zag speechen op de campus in Athene. Dat kan ik u wel zeggen.
In al die turbulentie lijkt er toch politiek althans een zekere rust te zijn nu in Griekenland met het aan de macht zijn van Syriza en haar coalitiepartner. Want in de periode daarvoor was er een enorme volatiliteit in dat politieke landschap. Er was onder andere een heel sterk extreemrechtse stroming, die nu blijkbaar is verdampt.
Die is niet verdampt, die extreemrechtse stroming. Die parlementsleden die zitten eigenlijk gewoon in de gevangenis en die wachten op hun proces. Dat proces is nu al begonnen, maar het gaat momenteel... Dat is de Gouden Dageraad, de Griciavi. Dat proces is nu al begonnen, maar dat gaat op dit moment alleen nog maar over formele dingen. Ze zijn nog niet echt de gronden bezig. Gouden Dageraad... Men heeft dikwijls soms gezegd dat de reden waarom dat ze Syriza, de Gouden Dageraad, nog bestaat, is om Syriza te kunnen demoniseren. En inderdaad, als je daar bekijkt hoe de situatie 5 jaar geleden was, dan zou ik daar nog een beetje in meegegaan zijn. Maar ondertussen is de publieke opinie wel heel hard veranderd in Griekenland. En waardoor dat dus heel veel mensen van de oude fossiele partijen, van Nea Dimokratia en PASOK, die hebben volledig afgedaan. En dan ben je ofwel iemand die een beetje kritisch nadenkt, en dan ga je een beetje gaan shoppen in het verdere gamma. Of je bent iemand die niet kritisch nadenkt en die gewoon voor het extreme gaat. En een beetje brainloze nazisme, zeg maar. Dan kom je natuurlijk bij Gouden Dageraad terecht. Maar ik vermoed en ik hoop dat Gouden Dageraad dat niet zo heel lang meer gaat meegaan. En dat niet zo heel veel meer betekenis gaat hebben in Griekenland.
En verder zijn er geen echt rechtse stemmen meer, of hij toch niet in die...
Er zijn nog wel rechtse stemmen, maar die gaan verder naar de liberale partijen. Hè. Nea Dimocratia, die houdt eigenlijk, als je bekijkt wat ze op hun kerfstok hebben, houden die eigenlijk nog behoorlijk stand, vind ik. Nea Dimocratia, die gaat niet door hetzelfde waar de PASOK nu doorgaat. De PASOK bestaat eigenlijk niet meer.
Maar dus daar heeft onlangs ook weer de voorzitter, geloof ik, van Nea Dimocratia, die is opgestapt na het referendum.
Na het referendum, ja. Dat was trouwens vooral op aansturen van de jeugdafdeling, onder andere. Die hadden zoiets van, dit kan niet meer en nu moet de oude generatie moet echt opstappen.
En dat leidt dus tot, wat misschien toch een beetje moet benadrukt worden, denk ik, wat Karel de Gucht ook al zei eerder deze week, is van... Syriza moet het nu doen, want zij zijn de enigen die geen boter op het hoofd hebben.
Dat klopt, ik ben het daar eigenlijk mee eens.
Ja. Kijk, ja. We zijn het allemaal eens.
Als je bekijkt in Griekenland, je hebt dus die PASOK en die Nea-Democratia. Ja, ik vind dat je heel erg naïef moet zijn om daar nog je stem aan te geven. Want die stem geven aan iemand is ook je vertrouwen geven aan iemand. Als die zoveel mispeuterd hebben, sorry, ik zou het niet kunnen.
En ze kunnen ook niks meer uitdelen.
En ze kunnen ook niet, dat is gedaan, die periode is gedaan. Ja, dus die partijen verliezen ergens een beetje hun bestaansrecht in een zekere zin. Hè. Hun sociale functie ook een beetje. Inderdaad, ze kunnen niet meer postjes gaan uitdelen. Ze kunnen niet meer mensen gaan bevoordelen met uitkering en god weet wat allemaal. Dus die macht valt ook weg dan natuurlijk.
Is het mogelijk voor een nieuwe partij om het anders te doen dan de vorige? Om die cultuur echt te veranderen? In Griekenland? Dat zit er diep in. Hè. Ze hebben 30 jaar democratie gehad en daarvoor dictatuur en daarvoor was ook nog wel voor de oorlog waarschijnlijk een soort democratie.
Ja, burgeroorlog en van alles.
Maar gaat, want we hoorden het vorige week al, als het over bijvoorbeeld over leger, defensie gaat, zijn ze ook al aan bepaalde zaken gebonden en zo. Dan hebben we het nog niet eens over corruptie en die cultuur.
Ik denk dat het is sowieso een interessante periode als het gaat over het politieke spectrum in Griekenland. Want er gaat volgens mij wel van alles gaan verschuiven. Ik denk dat bij Syriza, dat radicale, dat ik daarnet zei van in die naam, ik denk dat op een gegeven moment er ook wel gaat uitgaan. Dat de publieke opinie, en zeker in Griekenland zelf, meer en meer gaat beseffen dat die partij helemaal zo radicaal niet is, dat dat wel meevalt.
Is dat de nieuwe Sociaaldemocraten dan? Ben je dat eigenlijk aan het zeggen?
Nee, ik denk dat die wel iets linkser zijn dan Sociaaldemocraten. Ik denk wat jij sociaaldemocraten noemt, ik noem dat de salonsocialisten. Dat was dan de vroegere PASOK bijvoorbeeld, die speelt helemaal niet meer mee. Dat gaat, denk ik, gaat opgevuld worden door Potami. Dat is een politieke partij die gestart is door een journaalanker. Die partij die drijft momenteel ook wel een beetje op de populariteit van die man. Maar die zijn precies wel serieus bezig om zich toch een beetje op te werken. En zij hebben een heel erg pro-Europees pseudo-links programma. Zo stellen ze zichzelf voor. Dus ik denk dat zij eigenlijk het gaat gaan opvullen wat PASOK achterlaat. Ik denk binnen een paar jaar dat we van PASOK nooit niks meer gaan horen.
Maar ik zeg sociaal-democratisch, omdat ze toch eerder links zijn dan Syriza bedoel ik. Maar terzelfde tijd toch een stuk meegaan nu blijkt met liberale recepten, hè, de vrije marktrecepten. En dus ze hebben toch, capitulatie is misschien een groot woord, maar ze hebben toch voor een groot deel toegegeven aan grote stukken van wat er dus vorige week verworpen werd.
Ik ben helemaal akkoord met jouw analyse, maar dezelfde analyse kan je maken voor een ander land. Ik denk dat een Europees probleem is. Ik denk niet dat dat per se iets met Griekenland alleen is. Mm-hmm.
Ben je er eigenlijk nog geweest de laatste jaren?
Ik ben er de laatste jaren niet meer geweest. Nee. Het is op een gegeven moment zo intens geweest dat ik er een beetje een degoe van had. En het is eigenlijk pas sinds het uitbreken van de crisis dat ik zo weer een beetje de kranten volg en zo. Maar het is ondertussen van 2008 geleden of zo, dat ik er, net voordat de crisis eigenlijk uitbrak. Ja, ja. Net voor. Sinds de crisis zelf ben ik er niet meer geweest.
Ja. Dus we gaan straks Peter Terijn bellen, die er nu wel zit. Oké, ik weet niet of er nog iets aan toe... Er zijn nog heel veel verder aan toe te voegen, maar of dat je nu nog op dit moment iets...
Nee, ik ben wel klaar.
Want met wat er nu eigenlijk, wat je nu hoort van het laatste nieuws dan misschien. Hè? Dus niet de gazet, maar het nieuws dat dus de stemming die hier geweest is. En wat gaat er nu gebeuren, denk je? Dus het is goedgekeurd, maar ja, nu hoor je weer aan de andere kant van de 18 landen moeten het nu goedkeuren.
Griekenland heeft zijn huiswerk gemaakt, hè? Nu is het aan Europa, hè. Mm-hmm. Nu is het echt alleen Europa. Ik zeg dat dacht ik eigenlijk
vorige week ook. Want toen werd het voorstel van Europa afgewezen. Toen denk je van, ja, Europa moet met een nieuw voorstel komen. Toen hebben Merkel en Hollande samengezeten. En eigenlijk beslist om... om de bal terug te spelen. Hè.
En om af te wachten wat dat referendum ging geven. Hè.
Nee, na het referendum. Ze hebben maandag samengezeten.
Ja, zo doe je maandag al.
En toen was het dinsdag van, we wachten op een nieuw. En daarna heeft de Eurogroep dat gewoon netjes gevolgd. En dan is het ultimatum gekomen. Hebben ze met de Europese Centrale Bank, onafhankelijke instelling, hebben ze dan een beetje de nek dichtgevrongen en de banken de strot toegedraaid. En uiteindelijk is dan nu dus die, dat voorstel dat dan blijkbaar wel... Nadat er ook druk kwam, blijkbaar door het IMF op Europa, om toch wat toegeeflijker te zijn, is dat dan wel voorlopig aanvaard? Zullen de landen het aanvaarden, denk je?
Ik heb geen glazen bol, maar ik heb wel zo, ja...
Daarvoor moet je misschien meer Finland-specialist zijn dan Griekenland-specialist.
Ja, een beetje Europa- en spin-specialist.
Ja, oké. Okay. Goed, dank u wel, Bart de Schacht, voor uw toelichting.